Dit is de boeddhistische omroep met reflecties. Een wekelijks magazine op zaterdagavond. Straks de column van Nguyen Quang Wing en zenleraar Nico Tiedeman over de mystiek in het werk van dichter Luce Beer. Maar eerst gaan we naar Bilthoven, waar op 22 mei de voorjaarsbijeenkomst plaatsvond van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme. Het thema van de dag was vergankelijkheid en dood in het boeddhisme. Marloes Lazal was erbij en sprak met onder andere voorzitter Paul Boersma. Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de stichting?
Op dit moment organiseren wij voornamelijk twee jaarlijkse bijeenkomsten. De voorjaarsbijeenkomst en de najaarsbijeenkomst. Maar we bevinden ons in een periode van overgang. Want we hebben heel veel energie gestoken in het kwartaalblad. Wat ondertussen zelfstandig is geworden. En wat naar de stichting, naar de uitgever Ahsoka gegaan is. En er zijn nu nieuwe plannen voor de toekomst. Met name de uitbreiding van de website. En we gaan ons ook concentreren op cursussen. Dan moet je denken aan zeg maar een soort elementaire kennis over het boeddhisme, zodat men dan later zeg maar verder kan kiezen. Ja.
En nu heeft deze dag als thema de vergankelijkheid en het omgaan met de dood. Waarom is gekozen voor dit thema?
Het is natuurlijk iets wat bij ons mens zijn hoort. We gaan allemaal dood en het is ook iets wat in het openbare leven nog wel eens onder de tafel wordt geveegd. En er is dus een behoefte aan spiritualiteit, zou je kunnen zeggen. En wanneer dat dan aangeboden wordt op deze manier, dan grijpen de mensen dat kennelijk ook aan. Want via de dood kun je heel goed de ingang maken naar de spiritualiteit.
Nu zijn er vandaag sprekers uit verschillende tradities aanwezig. Zowel uit de Zen-traditie als uit de Theravada-traditie als iemand van Rigpa. Ja. Is bewust gekozen voor die verscheidenheid in tradities?
Ja, de Stichting Vrienden van het Boeddhisme is dus acht zich niet gebonden aan welke richting of zelfs niet, ook niet grotere traditie, welke dan ook. Het is heel duidelijk gekozen voor een universeel boeddhisme. Ja.
Nu wordt er op dit moment al verschrikkelijk veel georganiseerd. Hè? Binnen allerlei boeddhistische scholen zijn retretes en lezingen. En heeft u toch het idee dat de stichting daar nog iets aan toe moet voegen?
Ja, ik denk ook dat wij misschien iets makkelijker toegankelijk zijn voor mensen die nog niet gekozen hebben voor een hele specifieke richting. Hè? Misschien dat we met name dus voor die persoon die nog niet precies weet waar hij het gaat zoeken, toch een grote aantrekkingskracht hebben. Ja.
En bent u zelf bewust bezig met uw eigen dood?
Ja, ik moet zeggen, enigszins gedwongen, omdat ik 2 jaar geleden ernstig ziek werd, heb ik me ermee bezig gehouden. Maar in mijn hele leven heb ik me er toch ook wel heel zeer regelmatig over nagedacht. Ja, het is wel iets wat mijzelf ook persoonlijk bezighoudt. En formele meditatie om de dood heb ik eerlijk gezegd niet zo vaak gedaan, ook wel eens zo nu en dan. Maar ook zonder dat houdt het me wel bezig. Ja.
De eerste lezing van de dag werd verzorgd door Irene Kiyoyo Bakker van Zen Spirit in Groningen.
Het thema van deze voorjaarsbijeenkomst is vergankelijkheid en dood in het boeddhisme. En de subtitel is De dood als mogelijkheid. Het boeddhisme heeft ontzettend veel te bieden in het omgaan met de dood. Omdat het een visie biedt die behulpzaam kan zijn voor mensen van alle levensovertuigingen. En dat merk ik ook in mijn werk, dat je in feite geen enkel boeddhistisch woord hoeft te gebruiken. En toch de rijke filosofie en inzichten en ook de oefeningen uit het boeddhisme kunt gebruiken. Om mensen te helpen in deze vaak zo zware tijd. Dus ik nodig u uit om even uw ogen dicht te doen. Misschien even naar de ademhaling te gaan. En ons echt te openen voor de waarheid van deze woorden. Onze dood is onvermijdelijk. Ook ik ga onherroepelijk dood. Elke dag kom ik één dag dichter bij mijn dood. Ik vraag om mijn ogen weer open te doen. Ja, als we steeds weer onze verwachtingen naar dit leven los kunnen laten. En als we ons werkelijk kunnen en ook willen overgeven aan ons leven zoals het is. Precies op dit moment. Dan is dat tegelijkertijd een soort generale repetitie voor onze overgave aan de dood. Het is een beetje een cliché, maar er wordt vaak gezegd, zoals je leeft, zo sterf je ook. En dat merk ik ook met mensen. Zoals je leeft, zo sterf je ook. Zonder ook daar een dogma van te willen maken, want soms is dat niet het geval. Maar vaak wel. Als je je leven ten volle leeft en daar je aan over kan geven, dan kun je ook makkelijker overgeven aan de ervaring van de dood en daar één mee zijn. En als we nu aanwezig kunnen zijn op een open en onbevangen manier, dan zal het dan ook wel lukken.
In de pauze spreek ik met enkele bezoekers van deze voorjaarsbijeenkomst. Buiten zie ik Joop Hoek, die naar aanleiding van de lezing van Irene Bakker verschillende vragen heeft gesteld. Mag ik u vragen wat u hier naartoe heeft gebracht vandaag?
Ja, het onderwerp vind ik wel interessant. Ik ben er zelf ook elke dag mee bezig. Ik besef elke ochtend als ik opsta dat dit mijn laatste dag kan zijn. Ik word er ook niet somber van hoor, want ik wil wel een leuke dood sterven. Maar het houdt me wel bezig en daarom ben ik ook hier om naar de mensen te luisteren die daar iets over vertellen.
En nu hebben we net de lezing van Irene Curio-Bakker bijgewoond. Wat vond u daarvan?
Ja, heel herkenbaar. En veel diepte zat erin. En ik begeleid op dit moment zelf ook een vriend die aan het sterven is. En ik zit met heel veel vragen. Je wilt toch een bepaald patroon ook op zo'n stervende loslaten, maar dat kan gewoon niet. En ik zit dan bij dat bed en toch, ja, je wilt rust en vrede en vreugde. En je praat met hem over de naderende dood. Maar er gebeuren allerlei dingen rond hem. Ruzie met kinderen die al de erfenis aan het verdelen zijn. Zijn vrouw die al een beetje haar eigen leven weer oppakt. Zijn angst, het niet los kunnen laten en zo. Ja, er gebeuren 1001 dingen.
Wat was hetgene wat u het meest raakte in de lezing van Irene Bakker?
Ja, dat het proces zelf. Waarvan ze zei dat ze dat niet in veel boeken terugvond. Van die over het sterven gaan. Want het heeft te maken met poep en pies en gewoon hele natuurlijke zaken. Maar ook het wat mij raakte ook in haar lezing was het gewoon het zijn. Hè, verder daar geen raamwerk bij bedenken. Dat moet ik nog leren. Ik denk dat ik nog te theoretisch ben wat dat betreft. Maar het is voor mij ook een heel mooi proces, het sterven. Omdat ik denk zelf, wat ik net zei, al veel na over mijn naderende dood. En ik wil gewoon een uitdagende dood sterven. Geen saaie dood in ieder geval.
Een uitdagende dood, hoe zit u dat voor zich?
Ja, ik zie dat als een reis die je gaat maken. En het is totaal onbekend, maar ik wil er geen saaie beleving van maken. Ik wil het ook niet mooi voorstellen dan het is. Ik vind het echt een uitdaging om, ik hoop nog lang te leven, maar ik vind het ook een uitdaging om te sterven. Omdat dan zal blijken of er ook is wat je denkt dat er is.
Nu zijn er vandaag sprekers uit 3 verschillende tradities. Hè? Uit de Zen, uit Erik Soyeux van Rigpa en nog iemand uit de Theravada traditie. Aan welke traditie heeft u zichzelf verbonden?
Ik ben Theravada-boeddhist. Ik ben begonnen als Mahayana-boeddhist. Maar het was mij te Rooms-Katholiek. Ik wil niet zeggen poespas eromheen. Maar Bodhisattva zie ik komen redden. De overdracht van karma. En daar kon ik me niet in vinden. Want ik ben eigenlijk... ik denk dat de Boeddha ook atheïst was. En ik ben zelf... Ik kom uit een communistisch nest. En ik ben ook atheïst. En ik denk dat ik me meer herken in het Theravada-boeddhisme. Dat is, het is wel harder werken en minder gezellig. Maar ik denk dat het toch meer het oerboeddhisme is. Maar ondanks het feit dat ik, me Theravada-boeddhist voel, keer ik me niet af van andere tradities, hoor. Dat, ik zie het toch als één grote familie. Ik heb ook steeds het beeld voor ogen dat er over de hele wereld dagelijks miljoenen boeddhisten bezig zijn. Allemaal met zelf, met liefde en compassie en zo. En dat, dat vind ik echt ontzettend goed.
De tweede spreker op deze bijeenkomst van de Vrienden van het Boeddhisme was Erik Swayeu van het Rigpa Instituut. Hij benaderde het thema vanuit de Tibetaans-boeddhistische traditie.
In het Tibetaans boeddhisme is er juist heel veel kennis over, over wat er eigenlijk gebeurt als je sterft. Waar je eigenlijk naartoe gaat. En wat er zelfs daar nog gebeurt. Dat het niet stopt als je gestorven bent, maar dat het verder gaat. En het is heel erg een kans. De Tibetaanse lama's die spreken over coming home, thuiskomen.
De lezing van Erik Swayeu over de Tibetaanse visie op het sterven maakte veel vragen los bij het publiek. Ik ben benieuwd hoe Irene Kiyoyo Bakker vanuit de Zen-traditie deze visie ervaart. Zij houdt zich al jaren intensief bezig met stervensbegeleiding. Als mensen haar vragen wat er na hun sterven zal gebeuren, wat heeft zij dan voor antwoord?
Dat ik dat niet weet. Het voorbeeld van die Zen-meester die door zijn leerling gevraagd werd van wat gebeurt er na uw dood? En dat die leerling heel erg verbaasd en onthutst was toen de meester zei van dat weet ik niet. Hoe kan dat nou? U bent toch een zenmeester? Op de zenmeester antwoordde, ja, maar nog geen doden. Ik weet het echt niet.
Nu hebben we net naar een lezing van Erik Swayeu geluisterd vanuit de Tibetaanse traditie. Die beschrijft heel duidelijk de verschillende bardo's en eigenlijk een soort route waar je allemaal langskomt, zowel na je sterven toe als het moment daarna. Hoe ervaar je dat als je naar die verhalen luistert?
Nou, ik vind het heel mooi en het, ik vind het ook plausibel. Ik bedoel, het zou zo kunnen zijn, waarom niet? En het zijn niet de minsten die dit pad hebben uitgelegd. Dus ik denk dat het heel goed zo zou kunnen zijn. Bij mij is het meer zo van, ja, wie weet is het zo, maar wie weet is het ook anders. En ik denk dat de overgave aan het onbekende en aan het grote niet weten, dat dat juist zo centraal is in het stervensproces. Dat je overgeeft aan, ja, aan het grotere geheel wat je eigenlijk niet kan benoemen of kan uitleggen, maar waar je wel een soort ervaring van kan hebben.
En als je iemand bij zijn sterven begeleidt die niet boeddhist is, wat doe je dan?
Ik kijk vooral hoe mensen zelf kijken naar de zin van hun leven en de zin van hun dood en hoe ze terugkijken op hun leven, wat ze eventueel nog willen doen voordat ze overlijden en wat ze ook kan helpen om betekenis te geven aan het lijden en aan de dood.
En zou je een concreet voorbeeld kunnen geven van een oefening die je met iemand doet die stervende is?
Ja, een van de dingen die ik heel erg behulpzaam vind, ook voor mensen die niet boeddhistisch zijn, omdat het veel overeenkomst heeft met het bidden uit de christelijke traditie, is metta-beoefening. Dus eigenlijk de oefening van het geven en het ervaren van onvoorwaardelijke liefde of liefdevolle vriendelijkheid. En dan werk ik vaak met zinnen die je als een soort gebed kan herhalen of als een soort mantra. En ik probeer dan de mensen zelf de zinnen te laten vormen. Dus ik geef wel een suggestie, maar dat het met hun eigen woorden komt, omdat het dan ook veel dichterbij is. Ja, bijvoorbeeld een voorbeeld dat ik vanochtend gaf van mag mijn vertrouwen groeien, zodat ik mij kan overgeven aan God. Dat is dan, ik zoek dan naar iets met rond het woord vertrouwen en overgave, en dan komen wel mensen wel met hun eigen woorden.
Nu gaat over een paar minuten de lezing van Bert Leg uit beginnen. Hij heeft ook als buddy gewerkt in Thailand. Weet jij iets van zijn manier van werken?
Nee, ik ken niet zijn manier van werken, dus ik kijk uit naar zijn lezing. Ik heb zelf wel in Salt Lake City ook bij de AIDS Foundation met vrouwen met AIDS en HIV gewerkt. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat oppakt. Maar ik besef wel, alleen al van het zien van de foto's, en dat vergeten we soms wel in het Westen, hoe bevoorrecht we zijn om in deze omstandigheden te leven. En als je het verschil kijkt in wat wij aan mensen met kanker, met AIDS, met ernstige ziekten aan hulp en ondersteuning en pijnbestrijding kunnen bieden. En het overgrote deel van de mensheid moet het helaas zonder dat soort steun doen. Dus dat doet me ook wel eens, gaat me wel eens aan het hart dat zoveel mensen dat moeten ontberen.
Bert Leguit werkte als verpleegkundige in een AIDS-hospice in Thailand. Hij kwam daar op indringende wijze in contact met het stervensproces en ervoer hoe dit vanuit de Theravada-traditie benaderd werd.
Het is heel, heel belangrijk om te weten, onder ogen te zien, dat binnen de Theravada-traditie zit er geen periode tussen de na een reïncarnatie tussen de ene levensvorm en de andere levensvorm. Daar zit geen moment tussen, dat gaat van het ene op het andere moment. En daarom is het binnen de Theravada-traditie ook heel erg belangrijk om dat moment van de dood, om dat bewust mee te maken, om daar bewust bij te zijn.
Bertje was de laatste spreker vandaag op deze dag van de Stichting Vrienden van Boeddhisme over sterven en vergankelijkheid. Nu staan wij hier voor een aantal foto's die jij gemaakt hebt. Waar heb je deze foto's gemaakt?
Die zijn gemaakt in een boeddhistisch klooster in Thailand, in Lopburi. In centraal Thailand ligt dat. En in het klooster worden AIDS-patiënten opgevangen en verzorgd. Daar is ooit in 1992 is daar een van de monniken mee begonnen. En dat is helemaal uitgebreid. Op dit moment kunnen zo'n 400 AIDS-patiënten verzorgd worden. En die wonen daarin. Je ziet hier allemaal een soort kleine huisjes. Het lijken wel vakantiewoningen. Daar verblijven de mensen als ze nog zelfstandig zijn. En als ze zichzelf niet meer kunnen verzorgen, dan komen ze in een soort verpleegafdeling, zeg maar.
En wanneer was jij daar?
Ik was daar ongeveer 1,5 jaar geleden. Ik heb dan een stage gedaan voor mijn opleiding als verpleegkundige.
En hoe lang ben je daar geweest uiteindelijk?
6 weken. Ja.
En kan je vertellen wat we op die bovenste foto zien daar?
Ja, in het klooster sterven jaarlijks, ik denk, ongeveer 1,500 mensen. Die worden allemaal ook op het terrein gecremeerd. Er zijn een aantal stukken, 7 crematoria. En zeg maar, wat je op deze foto ziet, is een hele berg met zakken met as van stoffelijke overschotten. Die worden later gemalen, zodat het wat minder volume inneemt. En dan worden ze in kleine doosjes, die worden allemaal genummerd en dan worden ze opgeslagen. Eigenlijk wordt eerst het as naar de familie, naar de nabestaanden toegestuurd. Maar AIDS-patiënten in Thailand, die worden zo buitengesloten. Dus de familie wil helemaal niet het as van hun familie hebben, omdat het AIDS-patiënten zijn. Dus die sturen dat as weer terug naar het klooster en dan wordt het in het klooster bewaard. Het klooster wordt ook gebruikt voor de preventie, het AIDS-preventie en voor educatieve doeleinden. Dus er kwamen dagelijks wel bussen met schoolkinderen of met militairen of met padvinders of met huisvrouwen. Om gewoon te laten zien wat er van komt als je AIDS krijgt. En ook, zeg maar, om te laten zien dat het heel belangrijk is om veilig te vrijen, veilig spuitgebruik, veilig te tatoeëren. En ja, dit is dan een soort museum en daar hadden ze een aantal stoffelijke overschotten van allerlei soorten mensen. Mensen die er zijn, een kind, een man, een vrouw en een transseksueel.
Jij werkte in dat ziekenhuis, dus op die afdeling met allemaal terminale patiënten. Had je ook tijd om die mensen bij te staan?
Wat je doet is verzorging waar nodig. Dat is het voornamelijkste. Er werkten wel wat verpleegkundigen, wat verpleeghulpen. Maar ja, je kan zien, het zijn hele grote zalen. En hier liggen in deze zaal liggen 34 patiënten. En er zijn dan 3, 4 verpleeghulpen. Ja, je sprong gewoon bij waar nodig. En het was altijd werk genoeg. Dit is een mooie foto. Dit is een monnik. Er waren ook heel veel monniken die AIDS hadden. Deze monnik doet zijn robe omhoog, zodat je kan zien dat hij een ontzettend grote tatoeage op zijn rug heeft. En er werd mij gezegd van, als mensen zo'n grote gedetailleerde tatoeage hebben, dan kun je zien dat ze in de gevangenis hebben gezeten. En ik moest deze man ook vaker injecteren. Dat gebeurde dan intraveneus. En dan kon je zien aan zijn arm dat ze allemaal zijn aderen stuk waren. Dus dit was gewoon een ex-drukgebruiker. Als mensen monnik zijn terwijl ze gevangenen zijn, kunnen ze ook eerder uit de gevangenis. Dat wordt ook wel gebruikt om eerder uit de gevangenis te komen. Maar dan, het gebeurt ook heel vaak dat mensen dat mensen, als ze al met HIV besmet zijn, dat ze daarna monnik worden. Om gewoon, dan willen ze toch nog iets van hun leven maken. Om die, dus er waren relatief veel monniken ook die hier als patiënt aanwezig waren.
Hoe was het voor jou om zo intensief en dagelijks met zoveel dood geconfronteerd te worden?
Ja, er stierven natuurlijk wel, iedere dag stierven wel een paar mensen op die zaal. Maar toch, ja, mensen proberen er het beste van te maken. Dit vind ik ook een hele mooie foto. Er zitten vier jonge jongens. Want de gemiddelde leeftijd van de patiënten was een jaar of 25. Dat zie je, vier jonge jongens, die zitten gezellig met elkaar op bed. En die zitten te praten, te kwebbelen. En dat gebeurde er ook heel vaak. Het was ook wel heel gezellig daar, ondanks dat het een sterfhuis was.
Tot zover deze reportage van Marloes Lazal. De najaarsbijeenkomst van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme met als thema filosofie en boeddhisme zal in november plaatsvinden in het Maitreya Instituut in Amsterdam. Voor meer informatie daarover verwijzen we u naar de agenda van het kwartaalblad Boeddhisme of naar de website www.vriendenvanboeddhisme.nl. En dan nu de column van Nhuc Quang Nguyen. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
Hup Holland, hup. Eens in de zoveel tijd barst de voetbalkoorts los. Overal kleuren de straten en de mensen oranje. In cafés vloeit het bier als nooit tevoren. Televisietoestellen gaan als zoete broodjes over de toonbank. Wekenlang domineren de gebeurtenissen in Portugal het nieuws. Voetbalfan of niet, iedereen volgt nauwlettend de prestaties van de leeuw op voetbalschoenen die de hele wereld aan moet kunnen. Voetbal is tijdens een EK veel meer dan een spel. De meest serieuze kranten ontkomen er niet aan om er aandacht aan te besteden. Het is een kwestie van nationale trots. Na een overwinning is het land in rep en roer. De dag na een slechte prestatie van onze jongens lijken zelfs de vlaggetjes er treurig bij te hangen en is er op straat een sfeer van nationale rouw. Zelden is het land zo eengezind. Man of vrouw, jong of oud, iedereen is samen afwisselend trots, boos, blij en dan weer teleurgesteld in oranje. Niets in het leven ontkomt aan de wet der vergankelijkheid. Zoals de voetbalgekte een begin heeft, heeft deze ook een eind. Spelers en supporters keren huiswaarts. Oranje vlaggetjes verdwijnen van het straatbeeld. Etalages krijgen normale kleuren terug. Het oranje spandoek bij de Belgische grens met daarop de tekst "Hier begint het EK" wordt opgerold. Iedereen gaat weer terug naar zijn dagelijks leven. Hier en daar praat men nog wat na. De oranje gekte maakt weer plaats voor de Hollandse nuchterheid. En dan is het echt voorbij. Slechts enkele weken later zijn we in staat om met een glimlach terug te denken aan alle opwinding rondom het EK. Wat deden we toen gek met z'n allen? We juichten en we treurden om een paar achter een bal aanhollende jongens. Wat maakten we ons toch druk om een spel? Gelukkig kunnen we bij die gedachten nog glimlachen, omdat we wel gek hebben gedaan, maar daarbij niemand hebben geschaad. Dat komt omdat we ook tijdens alle opwinding eigenlijk diep in ons hart wel beseften dat het niet meer is dan een spel. Zouden we aan het eind van ons leven ook met een glimlach terugdenken aan al onze daden? Thank you.
Dat was de column van Nguyen Wing. Alles van waarde is weerloos, schreef dichter en beeldend kunstenaar Luce Beer. Vorige maand was het 10 jaar geleden dat hij overleed in een ziekenhuis in Alkmaar. Luce Beer, wat lichtbrenger betekent, is een pseudoniem voor Lubertus Swaanswijk, die in 1924 werd geboren in Amsterdam. Hij wordt wel de keizer van de vijftiger genoemd. En zowel zijn beeldend werk als zijn poëzie staan nog steeds volop in de belangstelling. Sinds enige tijd worden zijn gedichten wel geplaatst in de traditie van de mystiek. Die mystieke traditie stond centraal in een lezing die zenleraar Nico Tiedeman hield tijdens een cursusdag van filosofie Oost-West. In een 3 uur durend betoog legde hij verbanden tussen mystici door de eeuwen heen, van Ruusbroek en Hadewig tot aan Luce Beer. Van Tiedemans lezing over Luce Beer hoort u nu enkele fragmenten, afgewisseld met 2 gedichten, waarvan er 1 door de dichter zelf werd voorgelezen in 1991, tijdens de Nacht van de Poëzie.
Luce Beer is voor mij een hele grote verrassing geweest. Ik hou erg van poëzie en ik lees ook regelmatig. Maar bij Luce Beer, daar kon ik me nooit iets voorstellen. Het deed me niet zoveel. Ik had wel een gevoel van, dit is mooie taal. Dus klank is heel mooi. Het is ook heel bewust de klank. Totdat ik op een gegeven moment een aankondiging zag van een boek van een zekere meneer Jan Oegema. Verder ook nooit van gehoord. En die heeft een proefschrift geschreven over Luce Beer. En dat heette, de titel, er staat ook, hè? Jan Oegema, Luce Beer Mysticus. En toen ik die aankondiging zag, dat boek moet ik hebben. En het is een fantastisch boek. Het is een prachtige, prachtige, voorbeeldige literaire studie. En daarin geeft hij aan dat Luce Beer begrepen moet worden, gelezen moet worden als een mysticus. Men wist wel dat Luce Beer veel op had met Rielke, dat hij iets wist van de Kabbala. Men wist ook, bij zijn overlijden is het natuurlijk helemaal bekend geworden, Luce Beer bezat een grote bibliotheek en daar waren alle werken van de mystiek aan te vertegenwoordigd. Hadewig, Ruusbroek, Johannes van het Kruis, Eckhart. Hij kende deze literaire mystieke traditie. Belangrijker, nog behalve dat, is dat Oegema vertelt, en dat wist men ook wel in de literaire kringen, maar Luce Beer is gegrepen geweest door een bepaald visioen. Dat moet zich afgespeeld hebben op het eind van de oorlog of er vlak na. Een bepaald visioen wat hem ook als mens helemaal ondersteboven heeft gehaald. Men heeft daar nooit veel aandacht aan geschonken. En zoals iemand ook zei, Luce Beer was een mysticus die het nadeel had na de Tweede Wereldoorlog te leven. Want na de Tweede Wereldoorlog was nou niet de tijd dat men laat staan waardering had voor mystiek. Dat was toch allemaal heel erg vreemd en ver weg. En men heeft, wat ik al zei, eigenlijk Luce Beer ook zijn die revolte die hij had, die weerzin, die afkeer tegen de bourgeoisie, die hij ook in zijn gedichten regelmatig beschrijft, dat heeft men altijd een beetje politiek geduid, maar er is geen twijfel over mogelijk, dat had een hele andere achtergrond. Zo politiek was Luce Beer ook alweer niet. Dat had die grond, en dat vind je ook in de gedichten die ik in die syllabus heb opgenomen, dat hij gegrepen is door een werkelijkheidsvisie van zo'n onovertroffen schoonheid, dat wat hij ook zegt, dat die schoonheid in de maatschappelijke werkelijkheid verbrand is, vernietigd is, teniet gedaan wordt. En we zeggen wel eens vanuit de mystiek, of laat ik het zo zeggen, er wordt natuurlijk wel eens gevraagd van, ook vanuit contemplatie, ook vanuit zazenbeoefening, ja, word je daar wel een goed mens van? Hoe zit het met het kwaad? Heb je daar nog wel oog voor? En mijn eigen antwoord daarop is, Vanuit contemplatie is het kwaad veel erger. Want het kwaad is eigenlijk zo'n bederf van de schoonheid. Ja, dat het veel meer is dan onrechtvaardigheid, om het zo te zeggen. Veel meer is dan het kwaad, veel erger dan het kwaad wat tegenover het goede staat. Ja, en dan is goed en kwaad, dat zijn eigenlijk dan termen die we invullen met elkaar. Ja, die in onze onderlinge afspraken ingevuld worden en waar we het ene goed en het andere kwaad noemen. En dat moeten we ook doen, want we kunnen niet anders. En op een bepaalde manier is elke mysticus ook onderworpen aan dat oordeel. Zo is het ook nog. Maar eigenlijk vanuit de mystieke ervaring is het kwaad veel en veel erger dan we normaal denken dat het kwaad erg is. Wat? Of Zen dat ook zegt. Ja, het probleem is, Zen zegt nooit zoveel. Maar er zijn een hele hoop Zen-studenten die wat roepen en daar ben ik er één van. Maar ik zou dat ook wel vanuit Zen verdedigen. En dan allebei de standpunten. Dat het kwaad vanuit verlichting gezien is erger dan wat we onderling communiceren over goed en kwaad. En het andere, ook de verlichte is altijd de zogenaamd verlichte, want daar valt ook nog wat over te zeggen. Alsof dat iets persoonlijks zou zijn, wat het niet is. Maar ook de zogenaamd verlichte is onderworpen aan onze afspraken met betrekking tot goed en kwaad.
Ik tracht op poëtische wijze, dat wil zeggen eenvouds verlichte waters, de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. Waar ik geen mens geweest, gelijk aan menigte mensen, maar waar ik die ik was, de stenen of vloeibare engel, geboorte en ontbinding hadden mij niet aangeraakt. De weg van verlatenheid naar gemeenschap. De stenen, stenen, dieren, dieren, vogels, vogels weg. Zou niet zo bevuild zijn als dat nu te zien is aan mijn gedichten, die momentopnamen zijn van die weg. In deze tijd heeft wat men altijd noemde schoonheid. Schoonheid haar gezicht verbrand. Zij troost niet meer de mensen, zij troost de larven, de reptielen, de ratten. Maar de mens verschrikt zij en treft hem met het besef. Een brood. Kruimelde zij op de rok van het universum. Niet meer alleen het kwade, de doodsteek maakt ons opstandig of deemoedig, maar ook het goede. De omarming laat ons wanhopig aan de ruimte morrelen. Ik heb daarom de taal in haar schoonheid opgezocht, hoorde daar dat zij niet meer menselijks had dan de spraakgebreken van de schaduw, dan die van het oorverdovend zonlicht.
Het is alleen al om het te horen, het is prachtige taal. Het is Het was ook bekend dat Lucebert heel lang aan zijn gedichten werkte en zeer zorgvuldig koos. Ik tracht op poëtische wijze, dat wil zeggen eenvouds, verlichte waters de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. Herinner natuurlijk ook aan de eerste scheppingsdag, de verlichte wateren. Ik zou bijna zeggen, dit is het oerscenario. Van het hemelse via het taalloze naar het lichamelijke woord. Dat is eigenlijk zijn hele weg. Dat is ook zijn eigen mystieke pad wat hij uitschrijft. Vanwege het van de hemel via het woordloze naar het woord. Ware ik geen mens geweest gelijk, en dan ware ik de stenen of de vloerbare engel. Is Paulus ook hier, hè? Nee, daar hoor je hier wel een beetje in, gelijk aan mijn. Ware ik geen mens geweest, ja. Geboorte en ontbinding hadden mij niet geraakt. De weg van verlatenheid naar gemeenschap. De stenen, dat is de stenen, stenen. Dieren, dieren, vogels, vogels. Weg zou zo niet bevuild zijn als dat nu te zien is aan mijn gedichten. Hij weet dat zijn gedichten de schoonheid bederven. Die momentopnamen zijn van mijn weg. In deze tijd heeft wat men altijd noemde schoonheid, schoonheid haar gezicht verbrand. Prachtige regel. Die schoonheid, zegt hij, die troost niet meer de mensen. Wat gebeurd is, dat zij de larven, de reptielen, de ratten troost. En dat zijn de burgers. Dus de burgerij, dat noemde hij ook de ratten. Maar de mens verschrikt zij en treft hem met het besef een broodkruimel te zijn op de rok van het universum. Dat is toch een zin, daar leg ik toch zo 100 euro voor neer. Wij zijn gezichten. Wij hebben het licht gestolen van de hoogbrandende ogen of gestolen van de rode bodem. Ik ben vuur, veel vuur, golven van vuur. Vissen die stil zijn als het gezicht dat alleen is. Ik ben veel van steen en vaag als vissen in water vallen. Ik ben alleen, alleen beenlicht en steendood. Wij zijn gezichten, open en rood zijn wij, licht zijn wij, open wij zijn ontplofbaar. Ik weet niet wat steen werd, ik weet wel wat dood is. Dood is, ik word. Ik word recht weer, word geroofd en ben weer echt licht. Wij zijn gezichten, dit is zo prachtig. Wij zijn gezichten. Wij hebben het licht ontstolen van de hoogbrandende ogen of gestolen van de rode bodem. Het is ook de extase. De extase waarmee dat visioen gepaard gaat. Het buiten zichzelf zijn. Maar wij zijn gezichten. Dat zou je kunnen noemen, althans zo doet Oegema dat en dat vind ik prachtig. Dat is een religieuze definitie van de mens. Wij zijn gezichten. Ik ben vuur, veel vuur. Hier, hij kende Hadewig, hij kende Rusbroek. golven van vuur. Wij zijn gezichten open en rood zijn wij. We zijn vuur, passie, hartstocht en verlangen naar iets waar wat we niet weten wat dat is. Dat is dat vuur wat in ons brandt. Licht zijn wij. Ik zeg ook wel eens, wij zien niet het licht, maar wij zijn het licht. Dus dan denk ik van, als je het licht gezien hebt, dan moet je nog even doorgaan. Maar wij zijn het licht, namelijk van ons bewustzijn uit werpen wij licht op deze werkelijkheid. En je kan dus ook zeggen, hoe groot is het licht dat wij laten schijnen op deze kosmos, op deze werkelijkheid, op deze wereld? Is het een klein licht, zo'n klein lantaarn, zo'n miserig klein lampje wat een beetje verlicht. En waar je van zegt, nou niet te veel hoor, niet, want anders zou je wel eens te veel kunnen zien. Ja? Of is het groot licht, ja? Een groot licht dat de hele werkelijkheid verlicht. En contemplatie is eigenlijk het licht van ons alsmaar groter maken. Groter maken, ja, door dat wat het licht in de weg staat, proberen weg te halen. Ons proberen daarvan te ontledigen. Want het is uiteraard ons kleine ik, wat altijd zo bezorgd is, hè, over zichzelf. Wat altijd zo bezig is met zichzelf. Dat staat dat grote licht in de weg wat wij zijn. En eigenlijk is dan licht een ander woord voor wat eigenlijk die mystici omschrijven als liefde. Die zeggen, wij kunnen de wereld oneindig lief hebben. Want dat zit in ons, dat is ons vermogen. En daarom zeggen ze of raden ze ons aan om niet te klein over onszelf te denken. We hebben een groot hart, een groot bewustzijn, kan je zeggen, oneindig groot. En wat erin zit, wat de inhoud is, daar kan je verschillende namen voor geven. Dat kan je God noemen, Boeddha noemen, Boeddha natuur wordt het genoemd, Nirvana. Minnen, zegt Hadewig Rusbroek.
U hoorde een bijdrage van Fred Wittenberg. Meer informatie over het cursusprogramma van Filosofie Oost-West vindt u op hun website. En dat is www.filosofie-oostwest.nl. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Morgen begint in het Maitreya Instituut aan de Brouwersgracht in Amsterdam een City Retraite. Die zal duren tot vrijdag 2 juli. Meer informatie vindt u op de website en dat is www.maitreya.nl. Aanstaande donderdag geeft Jack Pietrenker in Amsterdam een lezing met als titel Making the Teachings Real. De lezing die in het Els wordt gehouden vindt plaats in het Nyingma Centrum aan de Reguliersgracht 25 in Amsterdam en begint om 8 uur 's avonds. De entree bedraagt €10. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Marloes Lazal en Fred Wittenberg. Techniek Wim Timmermans, presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 629 3191. Dat is 035 629 3191. Volgende week zaterdag in de reflecties een thema-uitzending over de Borobudur en het boeddhisme in Indonesië. Graag tot dan. 747